Je kunt de krant niet openslaan of je leest het weer. Bedrijven ontslaan duizenden mensen en, ja hoor, ze wijzen naar kunstmatige intelligentie als de grote boosdoener.
Het is de standaardverklaring geworden, lijkt het wel.
Precies. Maar is dat nou het hele verhaal? Vandaag duiken we eens dieper in een analyse die jij me stuurde, een stuk van Rob van Linde. Groeiende waakzaamheid in het tijdperk van AI.
Ja.
Oké, laten we dit eens uitpakken. Het doel is denk ik om te ontrafelen wanneer AI nou echt een handig excuus is en wanneer het de echte directe oorzaak is van baanverlies.
Zeker, en we kijken ook naar welke banen het meest geraakt worden.
En dat zijn misschien niet de banen die je direct verlacht. En we proberen ook te begrijpen wat die waakzaamheid uit de titel nou, ja, wat dat concreet betekent. Voor jou als werknemer, voor bedrijven, voor de hele maatschappij.
Exact. En we maken het ook heel tastbaar. Hè? We zoomen in op de toekomst van twee specifieke beroepen. De consultant en de transformatiemanager.
Goed idee.
En we sluiten af met, nou ja, een best intrigerende paradox die in de analyse wordt blootgelegd. Waarom een land als Duitsland, toch een technologische grootmacht, zo worstelt met de adoptie van AI.
Laten we dan maar meteen bij dat eerste scherpe punt beginnen. De analyse stelt dat AI vaak wordt gebruikt als een goed excuus. Dat klinkt nogal cynisch.
Dat is het ook wel een beetje.
Het suggereert dat bedrijven het als een soort rookgordijn gebruiken.
Ja, en dat is echt het sleutelpunt hier. De analyse maakt een heel helder onderscheid tussen AI als voorwendsel en AI als directe oorzaak.
Oké.
Bij dat voorwendsel moet je denken aan bedrijven als Amazon. Die kondigde massa-ontslagen aan en de reden was de aanpassing aan het AI-tijdperk. Maar als je dieper graaft, dan zie je dat het vaak een dekmantel is.
Een dekmantel voor wat?
Voor herstructureringen die al lang op de planning stonden. Veel van die bedrijven hadden tijdens de pandemie enorm veel mensen aangenomen.
Oh ja, natuurlijk.
De groei viel wat tegen, kosten moesten omlaag. En dan is AI niet de fundamentale reden, maar wel de perfecte katalysator.
Dus eigenlijk gewoon een ordinaire reorganisatie, maar dan met een hip technologisch sausje eroverheen.
Precies. Communicatief werkt het veel beter dan zeggen, sorry, we hebben een fout gemaakt in onze personeelsplanning.
Ja, logisch. Dus aan de ene kant heb je zo'n reus als Amazon die AI als een soort PR-schild gebruikt, maar dat is niet altijd een excuus, begrijp ik.
Zeker niet. En dat contrast is cruciaal. Het stuk noemt het Amerikaanse onderwijsbedrijf Chegg.
Chegg, ja.
Een perfect voorbeeld. Zij boden tegen betaling hulp bij huiswerk. Hun hele businessmodel draaide daarop.
En toen kwam ChatGPT.
Exact. Die bood in essentie dezelfde dienst, maar dan gratis en, nou ja, direct beschikbaar. De inkomsten van Chegg kelderden dus dramatisch.
Poeh.
Daar is AI dus geen excuus. Daar is het de directe, existentiële dreiging die het bedrijf knock-out heeft geslagen. Een wereld van verschil.
Hier wordt het echt interessant, want dit raakt de kern van de angst, denk ik. We dachten heel lang dat automatisering vooral fysieke arbeid zou vervangen.
De lopende band, dat soort werk.
Ja, precies. Maar deze analyse en ook die studies van het WEF en Microsoft die worden aangehaald, die stellen dat juist het kenniswerk fundamenteel verandert. Over welke beroepen hebben we het dan?
Inderdaad, de focus is volledig verschoven van fysieke routine naar cognitieve routine. En de bron is daar heel specifiek over. Het gaat om hoogopgeleide rollen met veel tekst- en data-gebaseerde, zeg maar, repetitieve taken.
Oké, zoals?
Denk aan redacteuren, juridisch medewerkers die contracten screenen op standaardclausules, accountants die cijfers controleren, maar het gaat nog ver.
Wacht even, want je noemt nu beroepen die we altijd als redelijk veilig zagen. Het stuk gaat nog een stap verder, toch?
Zeker. Zelfs startersfuncties in sectoren als marktonderzoek of programmeren zijn kwetsbaar. Een junior programmeur die simpele standaardcode schrijft.
Ja.
Of een marktonderzoeker die data verzamelt en in een grafiekje zet. Dat zijn taken die een AI nu al sneller en vaak gewoon foutlozer kan.
Dat is opvallend. Juist programmeren werd jarenlang gezien als de toekomstvaste baan. We hebben een hele generatie aangemoedigd om te leren coderen.
Klopt.
Hebben we ze dan de verkeerde kant op gestuurd?
Nou, niet per se de verkeerde kant op, maar de definitie van de baan verandert. Het schrijven van basiscode wordt een commodity, zeg maar. De waarde verschuift naar de architectuur eromheen.
naar het creatieve deel.
Exact. Het creatief oplossen van complexe problemen, het begrijpen van de businesscontext, het routinewerk verdwijnt, waardoor de lat voor de menselijke inbreng direct een stuk hoger komt te liggen.
Je moet dus sneller doorgroeien naar een strategisch niveau.
Precies.
Poeh, dat is geen vrolijk vooruitzicht als je net begint. Het World Economic Forum voorspelt zelfs dat 41% van de bedrijven tegen 2030 banen wil schrappen door AI.
Ja, dat getal wordt genoemd.
Maar de analyse die je hebt gestuurd is genuanceerder dan alleen maar doemdenken, toch?
Nee, absoluut niet. En dit is misschien wel de kern van het hele stuk. Het draait niet zozeer om pure vervanging, maar om wat de auteur augmentation noemt.
Augmentatie.
Een versterking van menselijke capaciteiten. De kans die hierin schuilt, is dat de mens zich kan gaan richten op de taken waar we uniek in zijn.
Strategie, creativiteit, empathie?
Dat soort dingen, ja. Complex stakeholder management, terwijl AI dan het zware cognitieve tilwerk voor zijn rekening neemt.
Je gebruikt AI als een soort co-piloot. Maar dat klinkt wel heel mooi en harmonieus. Is augmentatie niet gewoon een chic woord voor we verwachten dat je met AI hetzelfde werk doet, maar dan met de helft van de mensen?
Dat is een terechte, kritische vraag.
Een manager wil onderaan de streep vooral productiviteit zien, toch?
Zeker. En die spanning bestaat. Maar de analyse suggereert dat bedrijven die puur voor kostenbesparing gaan en die menselijke factor negeren, op de lange termijn de verkeerde keuze maken.
Waarom?
Omdat het nieuwe vaardigheden vereist. De bron hamert op het belang van prompt engineering.
Ah, de kunst van het vragen stellen aan de AI.
Precies. Wie dat leert, kan zijn eigen productiviteit en de kwaliteit van zijn werk enorm verhogen.
En voor bedrijven die te snel gaan, zit er ook een duidelijke waarschuwing in. De analyse noemt een anekdote over organisaties die overhaast personeel ontsloegen.
Ja, om mijn later stilletjes weer te moeten aannemen.
Oei.
Een hele dure les. Ze kwamen erachter dat AI, de menselijke vaardigheden, de nuance, het contextbegrip, het aanvoelen van een klantsituatie, dat AI dat toch niet volledig kon vervangen.
De output was technisch correct, maar miste de ziel.
Ja, zoiets. De strategische inbedding.
Ik kan me de vergadering voorstellen waarin ze moeten toegeven. Die mensen die we net met veel bombardie hebben ontslagen, die hebben we eigenlijk weer nodig.
Ha, precies. Dat is niet alleen financieel, maar ook qua reputatie en moreel een enorme klap. Het toont aan dat het geen simpele één-op-één vervanging is. Je kunt de mens er niet zomaar tussenuit halen.
Oké. Die driedeling in verantwoordelijkheid is helder. Dus geen excuus, geen bedreiging, maar een kans. Maar als je nu luistert en je bent accountant of jurist, dan klinkt leer er actief mee werken nog steeds best abstract. De bron roept op tot waakzaamheid. Hoe ziet die waakzaamheid er concreet uit?
Wat hier fascinerend is, is hoe de analyse die verantwoordelijkheid heel specifiek verdeelt over drie groepen. Het is geen vage appel.
Oké.
Ten eerste, de bedrijven. De centrale vraag voor hen moet niet zijn welke banen kunnen we schrappen, maar waar tonen mensen sterktes die AI niet kan vervangen?
Dus niet alleen kijken naar wat weg kan, maar vooral naar wat waardevoller wordt.
Precies. Investeer in bijscholing in vaardigheden als AI-ethiek, data-analyse en dus dat prompt engineering. Het is een investering in je personeel.
En voor werknemers, zoals jij als luisteraar, wat is de concrete actie?
Voor werknemers is de boodschap heel direct en misschien een beetje hard. Negeer deze technologie niet. Het is geen optie meer om te zeggen, dit is niks voor mij.
Of ik wacht wel tot het overwaait.
Precies. De analyse is daar onverbiddelijk in. Het risico op baanverlies is het grootst voor degene die de mogelijkheden van AI volledig negeren.
Dus waakzaamheid betekent hier experimenteren.
Ja. Open ChatGPT of een andere tool en probeer het toe te passen op je eigen werk. Die proactieve houding is je beste verzekering.
En dan de derde groep, de samenleving, de politiek dus. Wat moeten zij doen?
Absoluut niet toekijken. Daar ligt de verantwoordelijkheid om de spelregels te bepalen.
Zoals?
Nou, zorgen dat de enorme efficiëntiewinsten die AI oplevert eerlijk worden verdeeld. En niet alleen bij een paar aandeelhouders terechtkomen.
En die winsten gebruiken voor?
Voor sociale zekerheid en grootschalige omscholingsprogramma's. Waakzaamheid betekent hier dus vooruitkijken en een sociaal vangnet bouwen.
Die driedeling maakt het een stuk concreter. Laten we dan nu inzoomen op die twee functies die de analyse uitlicht. De consultant en de AI-transformatiemanager.
Goed plan. Hier zie je dat principe van augmentatie perfect geïllustreerd. De analyse schetst twee heel verschillende trajecten. Laten we beginnen met de consultant.
Oké.
Deze baan wordt niet zozeer vervangen, maar, zoals het stuk het noemt, geüpgraded.
Geüpgraded? Hoe dan? Wordt het een soort cyborg-consultant?
Haha, bijna wel. De taken van een consultant worden eigenlijk in tweeën gesplitst. Aan de ene kant heb je de taken met een hoog risico op automatisering.
De junior-taken.
Exact. Urenlang data verzamelen, standaard powerpoints maken, bazaal marktonderzoek. Een AI kan dit in seconden en waarschijnlijk beter.
Dat is dus precies waar we het net over hadden. Dat raakt de startersfuncties hard. Maar als die junior-taken verdwijnen, hoe leer je dan het vak?
Dat is de uitdaging voor de consultancybureaus.
Ja.
De traditionele leercurve wordt op zijn kop gezet. Maar de analyse focust op de andere kant. De taken met een laag risico.
De nieuwe kerncompetenties.
Inderdaad. En dat zijn dus die typisch menselijke vaardigheden. Strategie, empathie, stakeholder management.
Het overtuigen van een sceptische directie.
Precies. Het managen van weerstand in een team. Het opbouwen van echt diepgaand vertrouwen. Dat kan een AI voorlopig absoluut niet.
Dus de conclusie is, de consultant die AI beheerst, wordt een waardevollere partner.
Ja, een veel efficiëntere en waardevollere strategische partner. Wie zich blijft vastklampen aan de routinetaken, wordt irrelevant.
En dan die andere rol, de AI-transformatiemanager? Dat klinkt als een baan die juist door AI is ontstaan.
Exact. Een tegenovergestelde beweging. Dit is de groeimarkt. Deze mensen zijn, volgens de analyse, de architecten van het AI-tijdperk.
Het risico op vervanging is daar dus nihil.
Extreem laag, ja. Hun hele functie draait om het implementeren van deze nieuwe technologie. Hun taken zijn per definitie menselijk en toekomstgericht.
Een roadmap opstellen. Ethiek bewaken.
Verandermanagement leiden. Zij slaan de brug tussen de abstracte technologie en de mensen op de werkvloer. De vraag is gigantisch.
Tot slot nog dat intrigerende punt. We zien wereldwijd bedrijven vol inzetten op AI, maar de analyse wijst op een opvallende uitzondering. Duitsland.
Ja.
Een technologisch zwaargewicht, maar opvallend terughoudend. Hoe kan dat?
Dit roept inderdaad een belangrijke vraag op over de culturele en structurele barrières voor innovatie. De auteur noemt dit de Duitse AI-paradox.
De Duitse AI-paradox. Toch?
Klopt. De eerste is heel fundamenteel en misschien niet zo sexy, maar wel cruciaal. De data-infrastructuur.
Ah.
AI is hongerig, heeft goede data nodig. Maar in veel Duitse bedrijven zit die data vast in verouderde, losstaande systemen. De bekende datasilo's.
En de kwaliteit van de data is waarschijnlijk ook niet best.
Precies. Dus voordat je überhaupt met AI kunt beginnen, moet je eerst een enorm kostbaar project starten om je data op orde te krijgen.
Logisch. Een zwak fundament. Wat is de tweede reden?
Het kennisgat. Er is een enorm tekort aan specialisten, zoals datawetenschappers. Maar misschien nog belangrijker is het gebrek aan kennis bij de beslissers zelf.
De managers.
Ja. Die hebben vaak onvoldoende concreet begrip van wat AI kan betekenen voor hun specifieke business. Dat leidt of tot droombeelden of tot overdreven scepsis.
En de derde reden, dat was bureaucratie en iets wat de auteur German angst noemt.
Ja, een combinatie. De strenge privacywetgeving, de GDPR, en de nieuwe EU-AI-act zorgen voor veel juridische onzekerheid. Bedrijven zijn bang voor boetes en nemen een afwachtende houding aan.
Liever even de kat uit de boom kijken.
Precies, dat is die angstfactor. Een diepgewortelde angst om fouten te maken.
En de vierde en laatste reden?
Dat is de bedrijfscultuur. De Duitse cultuur is vaak gericht op perfectie, op incrementele verbetering en op korte termijn meetbaar succes, return on investment.
En AI-projecten zijn dat niet?
Nee, die vereisen hoge, langetermijn investeringen. Het vraagt om een cultuur die durft te experimenteren en te falen. De focus ligt op het 1% efficiënter maken van wat ze al doen, in plaats van het nemen van grote, risicovolle stappen.
Dus als ik het samenvat, is het een soort perfecte storm van verouderde tech, culturele angst en een gebrek aan kennis en visie.
Dat is een behoorlijk hard oordeel, maar het toont wel aan dat technologische vooruitgang niet alleen een kwestie is van technologie. Het is minstens evenveel een kwestie van cultuur, leiderschap en durf.
We zijn dus gegaan van AI als zonderbok voor ontslagen naar een krachtig hulpmiddel dat hele beroepen een upgrade kan geven
En zelfs naar de diepere structurele redenen waarom een heel land soms aarzelt.
Het is een complex en genuanceerd beeld, zeker. Maar de kernboodschap uit de analyse van Rob van Linda is uiteindelijk wel optimistisch en activerend.
Hoe dan?
Waakzaamheid gaat niet over angst hebben en passief afwachten. Het gaat over proactief handelen, over competentie opbouwen. Het grootste risico, zo stelt de analyse, is niet de technologie zelf.
Maar?
Het is de keuze van een individu, een bedrijf of een land om haar te negeren.
Dat is een krachtige afsluiting. De bron focust op de rollen van bedrijven, werknemers, de maatschappij. Maar het laat je achter met een diepere, bijna filosofische vraag. Als AI steeds meer routinematige cognitieve taken overneemt, data analyseren, samenvatten, onderzoeken, wat betekent het dan nog om een kenniswerker te zijn?
Een goede vraag.
Als de kennis zelf geautomatiseerd wordt, is de meest waardevolle vaardigheid van de toekomst misschien niet langer kennis, maar wijsheid. Het vermogen om die kennis toe te passen met empathie, met strategie en met een ethisch kompas. En de vraag voor jou is dan, hoe ontwikkel je dat?